Welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast. Vandaag live vanuit Assen met
Joost en Ellie.
Kijk.
En ik zal jullie even introduceren. Joost, je zet je in voor verduurzaming van de zorg, waarbij jij jouw kennis in recht en journalistiek inzet om deze missie te realiseren. Door vele gesprekken met professionals in de zorg heb jij een helder beeld gekregen van wat nodig is om de zorgsector groener te maken. Je hebt een boek geschreven, wat hier ook op tafel ligt, Heel de Zorg, waarin je ideeën en ervaringen deelt over hoe de zorg duurzamer kan functioneren. Alles wat je doet is gericht op het verbeteren van zowel de zorg als zijn omgeving. Nou, dat is de introductie.
Daar heb ik weinig aan toe te voegen.
Nou, dankjewel. Ellie, je bent gedreven door de wens de zorg te verduurzamen. Geïnspireerd door het potentieel van natuurlijke voeding en efficiënte zorgprocessen verander je hoe Interzorg werkt. Je initieerde een centraal servicecentrum in Assen, combineert koken en wassen in-house en integreert duurzaamheid in de dagelijkse zorg. Jouw aanpak, die het leven van cliënten en medewerkers direct verbetert, toont aan dat de zorg en duurzaamheid elkaar kunnen versterken.
Nou, ik kan het zelf niet weten.
Nee, nou, dankjewel. Maar dan begin ik wel. Als ik aan verduurzaming denk, denk ik, dat kost geld. Want zit ik dan helemaal mis, Ellie?
Ja, daar zit je helemaal mis. Oh,
ja?
Ik weet niet of je helemaal mis zit. Dat lijkt in eerste instantie wel zo. Maar als we een aandeel willen leveren in het verbeteren van wat we aan het doen zijn met z'n allen, dan kost het soms eerst geld. En wat bij ons heel mooi zichtbaar is, is bijvoorbeeld eten en drinken. Dat willen we heel graag zo duurzaam mogelijk. En dan moeten we ook zorgen dat het begint niet bij ons. Boeren moeten iets maken. En die moeten dat duurzaam en gezond maken. En wij zijn afnemer. Maar de boer heeft wel massa nodig om ook ervan te leven. Dus ook natuurlijk veel gedoe in boerenland, omdat ze ook daar een hele verdienmodel moeten verduurzamen en veranderen. En wij proberen een bijdrage te leveren aan, enerzijds willen we graag zelf duurzaam eten, tegen een fatsoenlijke prijs, maar dan moet je ook een soort versnellingsagenda maken voor de agrariërs. Mooi. En dan is het uiteindelijk niet duurder. En ik kan jullie verzekeren dat wij ondertussen, we zijn begonnen met 5% van ons eten denk ik als duurzaam 3 jaar geleden. En we zitten, ik denk op dit moment al op 35-40%.
Okay. En wat is dan duurzaam eten?
Nou, korte keten, zonder toevoegingen. Dat is misschien wel het belangrijkste. Dus geen additieven toevoegen. En het liefst ook in de buurt gemaakt. En de buurt is wel, dat is niet hier in Assen. En de buurt is voor ons de kop van Nederland en soms ook nog Noord-Holland. Maar wij willen ook wel eens witte kool eten. En we eten ook wel eens een keer zalm. En dat zwemt hier niet in de buurt. Maar wel zo duurzaam mogelijk en in de korte keten dus zo weinig mogelijk logistiek. Een netjes koopproces, zo weinig mogelijk afval en zo weinig mogelijk sfeer.
En doen jullie dat dan, heb je dan zelf echt contact met de producenten of is er een partij die dat?
Nee, wij hebben zelf contact met de producent. En dat is natuurlijk ontstaan met onze huisgrutter. Die leverde ons vroeger de convenience maaltijd. En daar zijn we heel erg mee in gesprek geweest in de aanloop naar dit gebouw. Zeg van, joh, wij willen geen convenience meer. Wij willen een duurzame maaltijd. We hadden ook niet bedacht dat we een keuken moesten hebben. Want het ging niet om dat we zelf moeten koken. Het ging, ons vertrekpunt was, een duurzame, eerlijke maaltijd. Maar die kan je dan nergens kopen. En dat is logisch. Grootgroepen moeten iets toevoegen om hun duurzaamheid te kunnen borgen. Dus uiteindelijk kwamen we eruit zeggen, ja, nou, als we dat dan echt willen, dan moeten we het zelf doen. En toen hebben we intensief gesproken met onze huisleverancier. En uiteindelijk een afspraak gemaakt dat zij nu onze versproducten leveren. Maar dat wij wel soms op zoek gaan naar een boer waar het vlees vandaan komt. Dan wel een groenteboer, waar wij nu heel veel mee samenwerken. Botmas, de boer die voor onze groenten steelt en de aardappelen. En daar hebben we één op één contact mee. Maar we hebben wel de afspraak, de levering gaat via onze huisleverancier. Want wij willen ook niet hier 20 bedrijven aan het dak, nee, ook niet zo duurzaam.
Nee. Mooi. Wat is jouw relatie dan met dit verhaal?
Nou ja, jij zei duurzaam, duur. Het woord duur zit in duurzaam. Maar ja, je zou, dit is eigenlijk misschien verkeerd gekozen. Het zou misschien goedkoopzaam moeten heten. Eigenlijk gaat duurzaamheid over schaarste. Dus omgaan met de schaarste. Wij hebben heel lang onduurzaam geleefd. Dus heel veel grondstoffen gebruikt. Aarde uitgeput, mensen uitgeput. En dat moet anders. Heel veel organisaties in de zorg pakken dat nu ook op. Op korte termijn lijkt het soms wel iets duurder, want je moet ergens in investeren wat pas later geld oplevert. Maar op lange termijn spaar je de aarde en de mensen. En dat denken zou veel meer in de zorg moeten zitten. Dat mist enorm. Je ziet dat de schaarste ook toeneemt, daar had je het al over. Schaarste personeel, schaarste aan geld ook, omdat het een grote vergrijzing is en vraag naar zorg. Dus als we dat denken niet gaan doen, dan lopen we uiteindelijk tegen de grenzen aan van het systeem. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk heel duur om niet duurzaam te zijn. Alleen het vraagt om een hele andere manier van denken. En ja, dat is de grote uitdaging voor de komende tijd.
Denk je dat ook dat te maken heeft met de financieringstroom van de zorg? Uiteindelijk dat je een jaar, eigenlijk denk je per jaar, als je kijkt naar de financieringstroom in de zorg.
Ja, de bekostering werkt ontzettend tegen. De bekostering in de zorg is gebaseerd op productie. Dat zie je in de GGZ, zie je dat heel duidelijk. De ziekenhuizen zie je dat heel duidelijk. Daardoor is de productie neemt steeds meer toe, vooral op specialismen in de ziekenhuizen bijvoorbeeld. Maar je ziet in de GGZ dat er heel erg druk is van de verzekeraars bijvoorbeeld ook op productie. Er zijn afspraken over hoeveel je produceert. Voldoe je daar niet aan, dan word je later gekort. Dus wat ik in het boek echt onthutsend vond, dat goede voorbeelden van ziekenhuizen zoals Bernhoven, die duurzaam bezig waren door minder zorg te leveren, door dat te proberen te voorkomen, dat die eigenlijk uiteindelijk gestraft werden voor wat ze deden. En dat zag je ook bij een duurzame apotheek. Daar werd toevallig ontdekt dat die duurzaam was, omdat in het oppervlaktewater veel minder medicijnresten gevonden werden. En die liep daar ook tegenaan. En die moest naar de verzekeraar toe. En die zei van, ja, ik doe het heel goed. Maar ik heb nu wel dit jaar minder productie geleverd. En ja, dan word je gekort. Dus dat systeem, daar moeten we echt van af.
Dus je wordt gestraft. Je wordt gestraft voor goed gedrag, zeg maar.
Ja,
je wordt gestraft. Het zit in alles. Hè. Ik kreeg gisteren een mailtje van mijn huisarts of ik wilde komen voor een hart- en vaatziektenonderzoek. Dat is nou. Dus ik vanmorgen belde. Ik zei, je was niet van plan. Ja, hoezo dan niet, Ellie? Ja, ik zei, ik ben hartstikke gezond. Ik heb geen hart- en vaatziekten. En ik moet één keer per jaar mijn bloed laten prikken. Nou, dan doe je dit maar in één keer mee. Wat is het nou voor flauwkul dat je daar apart voor... Ja, dat is wel zo, maar wij moeten dit wel vragen. Want als je later iets ontwikkelt, moeten wij kunnen aantonen dat, denk ik, we zijn echt helemaal gek geworden met z'n allen.
Ja, het vraagt ook veel van onszelf. We zullen heel kritisch moeten kijken naar onze eigen zorgconsumptie. Ja. En dat is best moeilijk. Mm. Want je hebt altijd dat better safe than sorry. Hè? Zo van, nou, ik voel me toch niet helemaal goed. En dan toch maar even laten checken. En terwijl je vaak wel weet, het gaat wel over. En als je een kind hebt, is het al helemaal moeilijk. Dan wil je alles ervoor doen dat die gezond is. Maar waar we veel meer de inspanning op moeten richten, is op voorkomen dat mensen ziek worden. En dat zit ook niet in het systeem. Dat proberen ze er nu bijvoorbeeld via het IZA, het Integraal Zorgakkoord, kunstmatig in te werken. Dus een soort concurrentiesysteem hebben we nu, waar we met de IZA proberen samenwerking te dwingen en preventie te bevorderen. En dat lukt dan gewoon heel slecht. Dus misschien moeten we dat hele systeem opnieuw doordenken. Het leuke van de voorbeelden van die ondernemers, zoals ook Ellie in het boek, is dat die het zelf uitvinden. Dus je kan het ook doen zonder dat je het systeem laat domineren. Dus je kan er onderuit komen.
Je noemt Ellie een ondernemer.
Ja, ik vind Ellie een zorgondernemer. Ja, dat is heel duidelijk.
En dat voor iemand die in een grote organisatie werkt.
Dat klopt. En ik heb mijn hele leven al bijna in de zorg gewerkt. Maar ik heb ook een eigen bedrijf gehad. En ik kom uit een ondernemersgezin. Maar ik heb altijd wel ergens gewerkt waar ik de ruimte kreeg om ook te ondernemen. Kijk, als je het alleen maar roept, je moet ook wel. Je hebt ook een verplichting. Ik heb ook een verplichting aan dit bedrijf. Dus het is gezamenlijk geld, dus je kan maar niet zeggen, joh, ik zie het allemaal wel. Dus je moet ook wel een beeld hebben van. En dat is niet tot op de komma. Je kan business cases schrijven, alle kanten op. Maar het gaat heel erg om: geloof je erin en werk je erop? En ik denk dat er dan heel veel kan. En dat is ook preventie. Preventie is ook heel ingewikkeld. Als je de ziekenhuizen. Je kan LinkedIn niet open doen, of er staat vast een ziekenhuis in die heel druk is met eten en drinken. Die doen hele geweldige dingen. Dat is ook mooi. Maar 80% is alleen maar mooi voor hun medewerkers. Want als je tegenwoordig in het ziekenhuis, je komt dag 1, mooi geopereerd. Met een beetje geluk ben je de dag 2 ook nog, maar mag je niet eten. En dag 3 ga je weer naar huis. Dus het eten voor cliënten, voor patiënten, is in het ziekenhuis maar minimaal. Het gaat eigenlijk veel meer over, wat doe je voor je medewerkers? Maar we maken er wel goede sier mee. Terwijl ik denk, ja, die mensen moeten doorvoed zijn voordat ze in het ziekenhuis komen. En daar hebben we echt dan wel een slag te maken. Bij ons is de grootste groep mensen die bij ons komt wonen, is een hele grote groep bij die ook nog weer een beetje opknapt. Omdat ze iedere dag goed te eten krijgen en voldoende te drinken krijgen. En dat in de laatste situatie thuis eigenlijk niet meer konden.
Maar dat verduurzamen van de zorg vraagt dus wel ondernemerschap.
Ja, ondernemerschap en een beetje drive. Ja. En dat drive past natuurlijk bij ondernemers. En voortdurend in gesprek zijn om, als ik naar mijn werk kijk, hè, ik heb best binnen dit bedrijf een leuke verantwoordelijkheid. Maar ik ben steeds meer buiten. En dus met de gemeente, met de provincie, met collega-aanbieders. Met steeds maar zeggen, jongens, zo gaat het niet meer. En tegen mensen zeggen, nee, hier zijn wij niet van. Nee, ik zei, hier zijn wij nog niet van. Maar als je kijkt de ontwikkeling in zo'n wijk, en waar ik net over vertelde, dus zo'n wijk die zich helemaal ontwikkelt als duurzame wijk, met alle partijen die daar zitten. Als je dat eerst in kaart brengt, dan denk je aan hoe dan? Hoeveel mensen wonen hier dan? Hoeveel zorgpartijen zitten er? En als je dan volgens nadenkt van dat zou anders moeten, dan zie je heel groot mensen zeggen, ja, maar daar ben ik niet van. En ik roep dan, nee, nog niet, maar dan moet je wel van worden. En ja, maar ik werk bij, nou, misschien werk je straks wel niet meer bij. Misschien werk je straks wel bij de Larix. En dan hoop ik wel dat je slaap krijgt eind van de maand, want dat is wel handig. Hmm. Maar voor wie je dat krijgt, ja, who cares? Die klanten moeten zorg krijgen. En wij moeten zorgen dat ze niet bij ons binnenkomen. Dus dat is een gekke beweging, hè? Zeker voor een ondernemer, dat je dit doet. Terwijl je eigenlijk gedacht hebt van, kom maar door. Dus nu dit doet. En moet zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis zo gezond mogelijk blijven. Mm-hmm. En dat is wel een ingewikkelde beweging. Maar wij kunnen het niet alleen. Maar de huisarts kan het niet alleen. De psychiater niet. De wijkverpleegkundige niet. En dus je ziet nu dat er van alles ontstaat. Waarvan wij doen het met wijkzorg en welzijnsorganisatie. Vanuit hun tak van sport. Er moet een wijkregisseur komen. En een wijkverpleegkundige. Ik maak daar vaak een grapje over. Wij hebben een broeder. En die rijdt bij de zomerdag op een brommer. In een wit jasje. En ik maak altijd een grapje van, hoe vinden ze zoiets? De zuster op de fiets. Maar eigenlijk is dat wat je wilt. Dat mensen in de wijk weten, oh, als ik een vraag heb, dan moet ik even van Robert aan. Of ik moet even een Anneke bellen. Want ik weet, als ik mijn vraag daar stel, dan word ik verder geholpen. En die zegt niet tegen mij, ja, volgende week heeft de gemeente spreekuur. Maar die zegt tegen mij, weet je, ik schrijf je even in voor het spreekuur.
Ik zit dan wel echt te denken van, als ik dan mijn open oma hoorde over vroeger in de wijk, dan was er een wijkzuster die hielp soms met boodschappen, die plannen afspraken, deed alles. Het is wel bijzonder om dan te horen dat we eigenlijk zo weer terug in de tijd gaan naar...
Ja, terug, maar toch anders.
Ja, zeker anders. Ja.
Maar ik heb het gisteren nog verteld hier op een meeting. Wij hadden in het dorp vroeger, ik ben hier vlakbij geboren, hadden we een zuster zwart. Die zat op zijn opoefiets, zo'n wit schort voor. Die kende alle kindjes, want die had ze ook allemaal gehaald. En die kennen alle zieke mensen in het dorp. En ik denk dat als je dat kleinschalig weer doet, en het wil niet zeggen dat je zuster het allemaal moet oplossen. Nee, maar die zuster en die welzijnswerker weet wat er speelt. En die kennen de wegen. En die zien aankomen dat daar, als we niks doen, dat die zorgvraag gaat vergroten. Of het isolement of iets anders. Zij kunnen heel snel schakelen, wat is er nou nodig? En niet tegen mensen zeggen, oh, dan moet je morgen even de dokter vragen. Nee, ook dat vraagt om ondernemerschap. Wat kan je nou doen om te zorgen dat die ondersteuningsvraag niet groter wordt.
Ja, mijn nieuwste boek gaat over buurtzorg T. Dat is eigenlijk de GGZ-tak van buurtzorg. Mm-hmm. Buurtzorg is eigenlijk de organisatie die met zelfsturende teams wijkzuster weer terug heeft gebracht. Mm-hmm. Buurtzorg T doet dat in de GGZ. Die gaan naar mensen toe en die behandelen mensen direct thuis. En daar zie je ook, dat is ook zo'n voorbeeld van een organisatie die eigenlijk het bekostiging een beetje negeert. En dat op zijn eigen manier doet, met een ander model. En daar zie je ook dat er ondernemers nodig zijn. Want je hebt een ondernemer nodig die A, integraal kan denken. Dus verder denkt dan alleen maar één taak. Mm-hmm. En ook B, visie heeft om dingen te veranderen. En andere partijen bijhaalt, nieuwe dingen uitprobeert. Maar ook heel goed is in het medewerkers in hun kracht zetten. Dus uiteindelijk gaat die ondernemer niet zelf verzinnen hoe het moet. Mm-hmm. Die gaat zeggen, ja, die vakmensen van mij, die vinden die zorg opnieuw uit. Dat heeft Buurtzorg T bijvoorbeeld ook gedaan. Die heeft zijn GGZ-mensen laten bedenken hoe ze de zorg verlenen en daar kaders omheen gemaakt. Want je hebt wel kaders nodig natuurlijk. En ik denk dat we daar veel meer naartoe moeten. En dat werkt op wijkniveau ook goed, omdat die de mensen kennen. Die zijn dichtbij mensen. We hadden het over preventie. Dat lukt ook alleen als je dicht bij de mensen komt. En als je mensen niet beschouwt als een geval wat je af moet handelen, zeg maar. Maar als mens en het netwerk eromheen ook ziet. Dat zit ook in die filosofie van buurtzorgthee bijvoorbeeld. Dat is ook een manier van duurzaam denken. Dat je gewoon verder kijkt dan dat ene kleine gebiedje waar jij toevallig voor gevraagd wordt. Dat is een beetje de pest van deze tijd, denk ik. Dat we alles in kleine stukjes hakken.
Allemaal gefragmenteerd.
Ja, dat kan OS heel mooi doen. En daar gaan wij als goed is met een breed gezelschap naartoe. Inclusief met van de politiek. Daar hebben ze natuurlijk het hele budget gewoon op één hoop gegooid. Die gemeente doet het allemaal bij elkaar. Even gechargeerd. En maakt er wat van. En als je die schotjes kwijt bent, dan is het dus helemaal niet meer interessant of jij het doet of ik het doe. Het moet gedaan worden. Mm-hmm. En degene die er is, die doet dat even. En ja, je krijgt aan het eind van de maand ook salaris. Dat is wel fijn. Maar het is veel minder van dat mijn en dijn. En dat zit nog wel op sommige plekken hier in de wijk gaat het heel goed ondertussen. Maar daar waren ze ook al heel met die participatie onderweg. Maar ook tussen zorgorganisaties is het soms heel ingewikkeld. Ik heb van de week nog tegen iemand geroepen. Die zei, ja, maar dan willen wij wel dat. Nou, ik zei, dan hebben wij een gebouw. Je mag mijn gebouw wel kopen. Of ons gebouw, dat is natuurlijk niet van mij. En dan zegt hij, ja, maar er wonen klanten. Ja, ik zei, dan doen wij met die klanten wat anders. Daar kan ik wel een ander perspectief voor bedenken. Als jij dan die wijk wilt bedienen, dan zijn wij bereid om ons gebouw jou te verkopen. Maar je moet wel iets hebben waarin je, als er niks is, kan je niks organiseren. En dan gaan wij daar weg. Ja, dat vinden mensen heel ingewikkeld. Dus ook het hebben van die vrijheid om dat te zeggen. Of het überhaupt wat wordt, dat is vraag twee. Maar er zijn natuurlijk ongelooflijk veel partijen die groot en op afstand bestuurd worden. Waar ook de mensen die in de dorpen wonen, werken, als ze zo'n beetje in dorpen, geen zeggenschap hebben. Dus die bedenken helemaal niet. Maar dan moeten ze 5, 6 stappen door. En dan aan het eind van dit zegt ergens iemand, nee, doe toch maar niet. En dan ben je weer af. Terwijl de manier waarop wij georganiseerd zijn, van redelijke omvang, maar niet heel groot. En we kennen iedereen ook nog wel een beetje. Kunnen we vrij snel zeggen, oké, maar als we dan dit doen, dan doen we ook dat. En dat heeft daar consequenties. En hoe plakken we het dan weer in elkaar? En dat is wel nodig. Want dat binnen grote organisaties, dat groot is veel, heel veel geld. En dat gaat niet werken in een kleine omgeving.
Nee. Ik vind het wel grappig. Want ik hoor jullie spreken over duurzaamheid. En ik kwam hier binnen met duurzaamheid. Nou, van de maaltijd, dat snap ik. Want dat is dan gezonder eten en zo. En toen dacht ik met name aan, we hadden het over het gebouw net. En zei van, ja, nul op de meter. Energieverduurzaming. Maar jullie hebben eigenlijk duurzaamheid over. Het is voor mij een heel ander perspectief van duurzaamheid. Mm-hmm. Het gaat over een soort keten.
Je kan hele duurzame gebouwen neerzetten, maar als je je werkproces niet duurzaam inricht, dan heb je straks geen personeel, geen medewerkers. Mensen zijn niet blij. En dat willen we ook graag. We willen graag dat onze medewerkers zich, dat je 's morgens denkt van, goh, ik ga aan het werk.
Dat is ook duurzaam.
Ja, is ook heel duurzaam. Ja. En zingeving. Hè? Zingeving is wel wat je ook namen ziet bij jonge mensen die komen solliciteren. En ook soms vanuit een hele andere branche. Dat je ineens mensen tegenkomt en zegt, joh, waarom dan? En we hebben één keer de maand zo'n introductiebijeenkomst. En daar zitten we dan. Ik zit daar soms ook bij. Onze bestuurder zit er altijd bij. En dan krijg je ook dat soort vraagstukken. En dan zijn er heel veel mensen die steeds meer kiezen voor zingeving. Mm-hmm. Dus niet altijd meer voor het hoogste salaris. Er is natuurlijk wel een beetje een hype gaande. Zeggen jongelui van nu, die willen dik salaris, grote auto, niet zo hard werken en veel tijd voor zichzelf. Die bestaan ook. Maar er zijn ook heel veel mensen hier in de regio die echt kiezen voor zingeving.
Ja, ik dacht dat je nu gaat zeggen, dat kan als je bij ons komt werken.
Nou, er wordt heel veel over gemopperd. Hè. En ik zit natuurlijk aan de bovenkant, dus ik heb helemaal niks te klagen. Maar verdienen we nou zo slecht? Ik weet het eigenlijk niet. Dat vind ik net als werkdruk. Onze bestuur zegt wel mooi, zegt, hebben we nou werkdruk, we hebben druk werk. Mm-hmm. Dus ik ben met medewerkers, ik vraag nu, we hebben druk werk. Ja, precies zo, ik voor betaald. Dat is heel normaal. Dat je, het is ook normaal dat je meer zo'n uur of 4, dat je een beetje moe bent. Hè. Nou, zo is het systeem ook bedacht. Maar dat we noemen het dan girling gedrag. Hè? Dus dat gepoetsen die kinderen allemaal niks meer hoeven. Die kunnen we ook even een beetje normaal doen. Mm-hmm. Ik wil gewoon werken. Ja. En als je gezond bent, kan je van 's morgens 7 tot 's avonds 11 werken. En dan ga je lekker slapen. En je eet fatsoenlijk en 's morgens 7 weer werken. Maar dat is niks aan veranderd.
Wat heel gek is dat de zorgsector de allerongezondste sector is om in te werken. Dat is al jaren zo. Het ziekteverzuim ligt het allerhoogste in de zorg. Mm-hmm. En realiseer je even, zorg gaat over gezondheid. Ja. Dus dat is eigenlijk heel raar. En dat zouden we ook niet moeten accepteren, denk ik. En dat zit ook weer in dat we vinden dat je mensen mag uitputten. Dat zit in artsen die veel te hard werken. Het zit in het systeem, hè, dat mensen dingen moeten doen die ze niet willen. Dat zag ik in de GGZ heel duidelijk.
Ongezonde roosters.
Ongezonde roosters. Maar je ziet dat jonge mensen, en dat is heel hoopgevend, vind ik, in de zorg, dat niet meer accepteren. Dus de echte grote groene stroming in de zorg, duurzame stroming, het is echt duurzaamheid, zijn jongeren die het niet meer accepteren. Die zeggen, wij willen het werk nu zo gaan inrichten dat het veel beter is voor de planeet en voor de gezondheid. En ook voor onszelf, voor onze eigen gezondheid. Mm-hmm. En ik denk dat dat nog wat meer mag opkomen. Zeg maar dat mensen, vakmensen in de zorg, voor gezondheid opkomen. Dus dat ze tegen luchtvervuiling opkomen. Nou, dat zie je ook. Dat begint ook heel snel te schuiven. Want we hebben nu een hele discussie over hoogovens. Dat was 10 jaar geleden ondenkbaar geweest. PFAS in het water. Ja, noem die dingen maar op. Dat begint nu. Mensen accepteren het niet meer. En ze accepteren ook niet meer dat ze zo hard moeten werken dat ze daar ongezond van worden. Of dat ze werk moeten doen op een manier die niet goed is voor hun vak, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik denk, daar put ik wel heel veel hoop uit.
Maar dat vind ik nog wel wat anders, Joost, als het curlinggedrag. En dus ik denk dat heel goed mensen beter voor zichzelf leren zorgen. Maar dat zit dan niet alleen op het werkproces. Dat zou geïntegreerd moeten zijn in je leven. Want dat geldt dan op alle processen. En het gaat mij nog wat te makkelijk soms. Dan zeg je, ik ben moe, maar ik moet hard werken. Ja, joh, ik moet ook gewoon hard werken. Dus er zit ook iets in mindset bij een bepaalde categorie. En waar je het gesprek lastig over krijgt. Want ik denk, duurzaamheid zit natuurlijk niet alleen in datgene wat ik hier doe. Dat zit ook in hoe rij ik, fiets ik, hoe ga ik met vakantie, wat doe ik met kleding. En we hebben ook allemaal een paar hele slechte gewoontes. Ja. Ik tenminste wel. Ik koop veel te veel kleding. En elke keer als ik dat koop, denk ik, dat zou ik niet meer moeten doen. En toch kan ik het niet laten. Ja, dus ik rook niet en ik drink niet, maar we hebben ook allemaal een slechte gewoonte. Dus je moet ook wel hard aan werken om daarbij vandaan te komen. En ook en natuurlijk altijd zo, als er iets anders moet, wordt eerst extreem anders. En dan uiteindelijk dan bloeit het een beetje uit en dan wordt het weer, is dat een nieuwe norm. Maar ik vind het wel een zoektocht wat willen we dan? En daar is ook ons systeem helpt daar niet bij. Het is ook in de zorg. En we hebben natuurlijk de kranten staan er bol van. Hè? Medewerkers in de zorg zouden minder part-time moeten werken en meer uren moeten maken. Nou, ik denk dat heel veel mensen maken veel meer uren. En die hebben een part-time contract voor 24 of 28 uur, maar werken best 32. En zouden dat ook wel willen, maar als dat structureel doet, raken ze hun toeslagen kwijt. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel gek. Dus als je dan meer gaat werken, dan denk ik, dan raak je datgene wat je wel nodig hebt om nog een beetje je dingen te doen. En dan hebben we zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag. Ik weet niet wat voor toeslagen allemaal. Dus mensen zeggen dan nee, dat wil ik niet. Of ze moeten 5 of 6 dagen komen om 32 uur te werken. Ja, dat is natuurlijk, dat is wel, als je het hebt over ongezond, dat is voor mij heel erg ongezond.
Ja, voor mij ook. En dat is ook wel wat ik toen ik zag als leidinggevende, dat je kunt wel grote contracten aanbieden, maar we hebben de zorg zo ingericht op die piekmomenten, dat je eigenlijk dan gewoon geen mooie diensten kunt aanbieden. Dan moet je 's ochtends komen en 's avonds komen. Mm-hmm. Ja, wij zaten kantoor natuurlijk, dus wij kunnen in 4 dagen kunnen wij onze 40-urige werkweek doen, want ja, dan gaan we wat meer per dag werken. Ja, en zij hebben die kans niet, ze werken 6 dagen. Ja. Dat is ook niet meer in balans, zeg maar. Dus ze willen wel hard werken. Wat is hard werken? Maar ze willen wel. Maar
ze willen best wat meer
het systeem
werken,
faciliteert, dan werkt het ook weer tegen of zo.
Nou, hard werken zit het niet in. Het is vooral hard werken terwijl je iets doet wat niet helemaal conform je gevoel is. Nee. Daar zit het erin. Een mooi voorbeeld hier was een huisarts. Een hele jonge huisarts, die had gekeken van, nou, ga ik een praktijk beginnen? Die zag, nou, ik moet meteen ook ondernemer worden. Mm-hmm. Ik krijg hele praktijk, hele hoge huren. Ik moet meteen heel veel gesprekken gaan doen. Elke kwartier 1. En daar had hij geen zin in. Dus hij heeft een bakfiets gekocht. Hij heeft een hotel gehuurd waar hij mensen kon ontvangen. En soms ging hij, was hij in 5 minuten met een consult klaar, met een e-mailtje. Een andere keer moest hij 1,5 uur praten met iemand waarbij die met de bakfiets langskwam. Ik denk dat als je je eigen werk op een manier kan inrichten die voor jou goed voelt, dat je dan ook veel gezonder voelt.
Ja, doe met regie bij jou als.
Ja, ik denk dat wat je zei, die hoop. En ik heb ook die hoop voor de jonge generatie, die inderdaad. Maar dat zie je dus nu in de praktijk. Die soort van culture clash. Dus uiteindelijk oudere collega's. En dat is onze goud van de organisatie die zometeen de komende jaren met pensioen gaan. En de jonge collega zegt, ja, maar ik ga nu naar huis, want mijn dienst is afgelopen. En die mensen zeggen, ja, maar wij gaan altijd, als het druk is, gaan we altijd even met z'n allen door. Dan pakken we door met z'n allen. Dus uiteindelijk, en maar je ziet uiteindelijk bij die jonge generatie, generatie Z ook uiteindelijk, dat ze heel bewust zijn inderdaad, welke kleding koop ik, welk voedsel. Dus je ziet die jonge generatie draaien, maar je ziet uiteindelijk het systeem heeft er heel veel moeite mee om die kanteling te maken. Want ja, maar jij hebt geen hart voor de zaak. Nou, misschien wel, want uiteindelijk hart voor jezelf, voor je eigen gezondheid en uiteindelijk grenzen stellen. Wat heel gesproken over mentale problemen. Terwijl oude generatie zeggen, nou, daar hebben wij geen last van. Of is het nooit, is dat zo? Komt dat later als we met pensioen gaan? Dus je ziet gewoon, ja, die cultuurverschillen zie je nu heel erg clashen. Zie ik tenminste in de praktijk.
Het mooie is dat jongere mensen veel meer openstaan, ook voor veranderingen. Dus als je naar die groene beweging kijkt, ik vind een heel mooi voorbeeld is Niek Sperna-Weiland. Hmm. Dat is een anesthesist die heeft onduurzaam gebruik van anesthesiegassen op de kaart gezet. Dat zijn enorme broeikasgassen. Mm. En iedereen die zei van, nou, dat gaat nooit meer veranderen. Want daar zijn allemaal mensen al 30 jaar op afgestudeerd en zo. En hij heeft in 3 of 4 jaar heeft hij die hele boel omgekregen. Dus nu gebruiken mensen bij anesthesie veel meer propofol, dus intraveneus. Mm. Wat veel beter is voor het milieu. En dat blijkt ook nog eens niet slechter te zijn voor de patiënt. Mm. En dat soort jonge mensen, dat zie je, die hebben er niet meer moeite met van, ja, het was altijd zo en dat was dan blijkbaar beter. Nee, die zeggen van, hey, hoe kan het ook anders? En dan blijkt het helemaal niet zo moeilijk te zijn. Ja,
maar dan hebben ze wel jou in principe nodig. Even, ik probeer hem, zeg maar, wat heb je dan nodig? Misschien is wel een persoon zoals jij in de organisatie die zegt, die de ruimte geeft om die verandering ook. Of...
Ja, ruimte geven, voordoen, mm-hmm. Meedoen, er niet voor weglopen. En mensen laten ervaren dat het anders kan. Mm-hmm. En dat is in een organisatie als onze niet gemakkelijk. En ik weet niet of het alleen te maken heeft met leeftijd van mensen. We hebben natuurlijk ook de mensen die bij ons wonen. Die zijn nog 1 of 2 generaties ouder. En die zijn natuurlijk ook... Het is nog steeds het idee, als je thuis woont, regisseer je eigen leven. En dan verhuis je naar een organisatie omdat het thuis niet meer lukt. En dan kom je in een soort all-inclusive restaurant uit. Ja. Mensen soms zeggen, dit heb ik hun leven nog niet gehad. En onze medewerkers zijn ook zo geconditioneerd. Mm. En mijn cliënten nemen ook in 3 dagen ook datzelfde gedrag aan. Dus wij moeten ook aan die voorkant. En waarom komt een cliënt niet met systeem en al bij ons? We hadden gisteren een mooi voorbeeld. Zei, ja, in de thuissituatie kwam die dochter elk weekend. Wij deden het thuis zo door de week. En die dochter kwam in het weekend. En als die meneer of mevrouw dan bij ons kwam wonen, waarom laten we het dan niet zo? Dan kan nog steeds toch die dochter het weekend de zorg verlenen en wij door de week. Maar we komen ook te stond met allerlei... Dit kan niet, dit mag niet, dit doen wij nooit. Ik noem maar het karretje, nu trauma. Terwijl mensen thuis nog koffie zetten, bij ons komen we langs of serveren we koffie. Ja. Dus we hebben nog heel veel te doen in het voortraject. En daar zit dezelfde clash in. Dat je aan de ene kant zegt, we moeten dat gesprek voeren. Maar onze medewerkers vinden het lastig om dat gesprek te voeren, omdat ze dat moeten doen met die andere generatie. Mm-hmm. En een overbelast mantelsysteem heel vaak. Mm-hmm. Dus mensen zijn, denk ik, nou eindelijk gaat pa en moe verhuizen.
En er eindelijk vanaf.
Ja, ik weet niet of... Ik denk dat het soms zo wel even voelt. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, want het is echt wel ongelooflijk veel gevraagd. Dus de kunst is ook dat wij proberen om samen afspraken te maken met de cliëntenkwestie en de familie en de rest van het netwerk. Want het gaat niet alleen om kinderen. We hadden ook buren, soms al vrijwilligers of een vereniging die betrokken was. Dat we die actief inzetten. Kijk, als iemand altijd naar een klaverjachtsclub ging in... ergens in het dorp. Ja, waarom moet hij dan, als hij bij ons komt wonen, bij ons in de klaverjasclub? Kunnen we dan niet zorgen dat iemand van de klaverjasclub deze meneer ophaalt, zolang als dat een haalbaar perspectief is? Maar dat gaat dus niet vanzelf. Dus daar zetten wij op in, hè, met informele zorg. In Nederland noemen we het ook informele zorg. Nou, daar zijn we ook erg aan het zoeken. Maar dat is echt heel anders dan dat je vroeger zei, nou bent u bij ons en nu krijgt u van ons. Nee, hoeft het dan maar niet meer te doen. Ja. Wij doen het nu.
Zo zie je dat schaarste eigenlijk tot goede dingen leidt. Want uiteindelijk is het beter voor die patiënt dat netwerk ook betrokkener blijft. Ja. Je kunt wel zeggen, dat kan allemaal niet meer. Er is geen geld meer voor. Maar volgens mij is het uiteindelijk ook beter als het netwerk er nog meer bij betrokken blijft. Klopt. Dus schaarste leidt tot innovatie en betere dingen.
Ja, we hebben het ook een beetje gek gemaakt. Jij zegt het ook, en ik zei het net ook, als je komt wonen in een organisatie, of in een instituut, dan vragen we welke bijdrage kunt u leveren. Dat is natuurlijk heel gek. Want als jij de zoon bent, je hebt je hele leven al een bijdrage geleverd. Dus eigenlijk moet ik zeggen, welke bijdrage kan ik leveren? Ja.
En dus communicatie is belangrijk.
Zetten ze eigenlijk eerst buiten de deur en dan trekken we ze het weer in. Dat zit heel erg in woorden. Mm-hmm. En maar dat is wel een beetje gek. In plaats van dat ik tegen jou zeg, goh joh, ik snap best dat het misschien wat veel geweest is. Ja. En dat we even, wat kan ik even voor jou doen, zodat jij weer op adem kunt komen? En hoe doen we het dan verder samen?
Ja, ja mooi. Ja, vooral die holistische blik, denk ik. En het, precies wat jij ook zegt, ik denk uiteindelijk als samenleving gaan we hier ook gelukkiger van worden. Zodat we veel holistischer kijken naar uiteindelijk naar zorg, naar wie we zijn in de wijk. We moeten voor elkaar gaan zorgen. En dat is de overheid, de politiek roept het natuurlijk. Hè. We moeten de burgers, Connie Helst, we moeten de burgers gaan opleiden. Maar
ben ik ontzettend met eens, maar ze doen iets heel geks. Haak toch even wat jij net zei. Ja. Het ISA roep ik altijd in het gala en het hele alfabet. Je kan onderhand denk ik, waar valt dit nou weer onder? Met enorme veranderopgaven. Mm-hmm. En dan gebeurt er iets gek, want het is transitiegeld, noemen we dat. Mm-hmm. We hebben hier een enorme transitie doorgemaakt. Ik heb aan de voorkant geen KPIs afgesproken met mijn bestuurder. Want ik wist het niet. Ik ging voor het hoogst haalbare. Maar je weet, als je in transitie, weet je het niet. Wat je zou weten, is geen transitie. Ga je gewoon iets anders doen.
Ja.
En onze overheid zegt, nee, u gaat een transitie doen. En u krijgt daarvoor geld. Maar ik wil wel even afspreken welke KPI's u daarmee gaat behalen. Dat gaat bij mij. Ik doe mee, want we hebben de moed.
Dat is een nieuw systeem willen maken met de norm van het oude systeem.
Ja, dat is echt heel gek.
Dat kan niet.
En als je dan vragen stelt van, goh, hoe zie je het dan? Of hebben jullie best practice of met andere uitkomsten? En we hebben wel best practices. Oké, heb je dan getallen? Nee, die hebben we niet. Dan denk ik, ja, hoe dan? En ik wil heel graag veranderen. En ik wil niet veranderd worden. Maar ik wil wel veranderen. En ik denk dat heel veel mensen wel willen veranderen. Maar als je wilt veranderen, moet je ruimte geven. Mm-hmm. Voor het experiment. Dat je zegt, oh nee, want misschien hadden we wel bedacht dat het die kleur blauw zou worden. Maar misschien moet het toch wel die worden. Omdat dat beter blijkt te zijn. Of die.
Maar verzandt de overheid dan ook niet een beetje in de moonshot goals? Wat nu heel trending is.
Van... Ah, ja, wat je nu ziet, Isa, hoe lang is dit nu al? Daar praten we al een jaar over.
Ja.
En hoeveel trajecten zijn er ondertussen volledig goedgekeurd?
1 of 2?
Ja. En dan hebben we allemaal leveren iets meer. In. En dan hebben we 3 keer een feedbackgesprek. En dan en een snelle toets. En...
Nee, maar als je kijkt hoeveel vergaderingen zijn geweest rond ISA.
Dus echt, als je dat omgezet had, gewoon een mens aan het bed, dan waren we al erg overgeschoten.
En hoeveel mensen daar weer zeg maar, de controle en nou, ja. Ook als je het hebt over duurzaamheid. Ja, we komen al een beetje aan de. Nou, niet een beetje, we komen al aan het eind van de podcast. Mm-hmm. Ja, voor mij is duurzaamheid. Ik heb wel een ander blik of een breder blik op duurzaamheid. Hè. Ik zat zelf heel erg nog, nou, wat ik al zei, in die. Een goede auto, elektrisch en dat. Maar jullie hebben eigenlijk veel meer over het systeem duurzaam maken. En in de breedte. Dus dat je met andere partijen... En dat je hem zo duurzaam kunt gaan maken.
Ja, heel platgeslagen is duurzaamheid gewoon omgaan met schaarste. Dat doet de natuur. En daar kunnen wij van de natuur leren hoe het moet. En dat zijn altijd systemen. Dat werkt altijd samen. En de economie waar we nu mee zitten... Die heeft alles in vakjes gestopt. En dat moet weer integraal en holistisch. Ja, zo simpel is het.
Ja, en ik denk ook interessant is uiteindelijk, ik heb precies gezegd dat duurzaamheid of dan elektrische auto's, zonnepanelen, warmtepomp. Ik denk dat heel veel mensen ook vanuit hun privé denken, is uiteindelijk gezonde voeding. Doen we, hoop ik met zelf, een stukje sporten. Mensen zijn wel veel bewuster en ben je met je eigen huis aan het verduurzamen. Maar dat je dan niet beseft dat huis staat in een wijk, dat staat in de samenleving, dat staat in Nederland. En daar begint het eigenlijk pas.
Maar we zijn natuurlijk geconditioneerd om allemaal in ons eigen kleine wereldje te denken.
Ja, klopt.
Ja, en de economische systemen gaat uit van rationele wezens. Hè, en die het allemaal zo goed mogelijk voor zichzelf willen regelen. Die gedachte zit achter onze economie. En dat moet anders. Maar ja, dat gaat niet van de een op de andere dag. Dat duurt 30, 40 jaar minstens.
We zijn in transitie.
Volgens mij kunnen we een hele reeks duurzaamheid podcast maken. Ja.
All right. Bedankt dat we hier te gast mochten zijn. En dat jullie er waren. Bedankt voor het kijken en luisteren en tot de volgende.
Tot de volgende.